Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 13e vers van Psalm 68, looft God in zijn gemeente alom. Psalm 68, het 13e vers. Wij lezen het woord Gods uit het 33ste hoofdstuk van het boek Deuteronomium. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 19. Deuteronomium 33, de eerste 19 versen. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 16. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. Hij dan zeide, de Heere is van Sinaï gekomen en is hun opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. Immers bemint hij de volken. Al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden, en ieder zal ontvangen van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jacobs gemeente. En hij was koning in Jeschurun, als de hoofden des volks zich vergaderden samen met de stammen Israëls. Dat Ruben leven en niet sterven, en dat zijn lieden van getal zijn. En dit is van Juda, dat hij zeide, hoor, Heere, de stem van Juda, en breng hem weder tot zijn volk, Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn en zijt gij hem een hulp tegen zijn vijanden. En van Levi zeide hij, uw Tumim en uw Urim zijn aan de man uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba, die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide, ik zie hem niet, en die zijn broeders niet kende en zijn zonen niet achtte, want zij onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. Zij zullen Jacob uw rechten leren en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen en dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Zegen, Heere, zijn vermogen. En laat u het werk zijner handen wel bevallen. Versla de lendenen dergenen die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet weder opstaan. En van Benjamin zeide hij, de beminde des Heeren. Hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken en tussen zijn schouders zal hij wonen. En van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende, en van de uitnemendste inkomsten der zon en van de uitnemendste voortzetting der maan en van het voornaamste der oude bergen en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen en van het uitnemendste der aarde en haar volheid en van de goedgunstigheid desgene die in het braambos woonde, komen de zegening op het hoofd van Jozef en op de schedel van de afgezonderde van zijn broederen. Hij heeft de heerlijkheid van de eerstgeborene van zijn os, en zijn hoornen van de eenhoorn, met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Ephraim, en deze zijn de duizenden van Manasse. En van Zebulon zeide hij, verheug u, Zebulon, over uw uittocht, en Issachar over uw hutten. Zij zullen de volken tot de berg roepen, daar zullen ze offeranden der gerechtigheid offeren, want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen en de bedekte verborgen dingen des zands. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij gaan vanavond weer verder in het 49ste hoofdstuk van het boek Genesis. Daar heeft de Heere al een aantal keren onze aandacht bij bepaald. Bij de zegeningen die Jacob aan zijn zonen heeft gegeven voordat hij ging sterven. En we zijn vanavond toegekomen aan het 13e vers. Genesis 49, het 13e vers. Daar gaat het over Zebulon. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, we mogen vanavond weer rondom uw woord bijeen zijn en dat mag ons toch tot dankbaarheid stemmen. Maar tegelijkertijd mogen we ons ook wel realiseren dat wij bij het luisteren naar uw woord en bij het spreken van uw woord wel helemaal van u de Heere afhankelijk zijn. En dat het ons daarom van u gegeven moet worden, Heere, om op de rechte wijze te spreken en om op de rechte wijze naar uw woord te luisteren. Nu dreigen er allerlei gevaren. Die zijn deels verbonden aan het feit dat wij zondige mensen zijn. En die zijn vervolgens ook toe te schrijven aan de invloeden van de vorst der duisternis, die altijd in de weer is om de loop van uw woord tegen te staan en om mensen van uw woord af te trekken. En dat hij daarbij resultaat boekt, dat is dan ook weer te danken aan het feit dat wij zo vatbaar zijn voor zijn verleidingen. Heren, er zijn allerlei gevaren als we in de kerk zitten. Terwijl het juist de plaats is waar wij helemaal geconcentreerd zouden moeten zijn op datgene wat van uwentwege tot ons gezegd wordt, gebeurt het juist in de kerk ook nogal eens een keer dat onze gedachten in de war raken en allerlei kanten opgaan en juist niet betrokken zijn en uitsluitend betrokken zijn op uw goddelijk woord. Heren, dat hangt toch ook weer samen met het feit dat wij onze eigen nood zo slecht kennen. Want kenden we die wel, en zeker als wij daar wat van beleven, van het feit dat wij in nood verkeren, omdat we zondaren zijn, dan zullen we begeerig zijn om van u een antwoord op onze vragen te ontvangen. Dan zullen we begeerig zijn om te horen of er voor mensen zoals wij zijn nog raad is. Begeerig om het evangelie te horen. En als wij door uw genade geleid zijn op de weg die ten leven leidt, dan zullen we toch ook begeerig zijn om verder onderwezen te worden in de heilgeheimen van uw woord. Maar dan wreekt zich menigmaal het feit dat degene die u vrezen een tweemens zijn geworden. En dat er bij het nieuwe beginsel toch ook nog dat oude bestaan is. En dat dat oude bestaan, dat vlees, strijdt tegen de geest. En dat dat oude bestaan, dat vlees, zich ook nooit wenst te onderwerpen aan uw wil. En dat wordt dan het geestelijke conflict. En soms is die oude mens zo sterk dat hij de overhand heeft. Soms door genade mag hij ook onderliggen. Maar dat is nog niet voor goed. En dat is nog niet voor altijd. En daarom, Heren, wij bidden van u dat gij door uw Heilige Geest ons wilt leiden in spreken en in luisteren. Dat u ons wilt leiden ook in ons denken en in ons meedenken met het woord. En dat u door uw Heilige Geest ons zo wilt beïnvloeden en onder beslag wilt brengen. Dat onze gedachten waarlijk alleen maar op dat woord van u zijn gericht. Om zo ook te mogen horen wat gij ons te zeggen hebt in die oude zegenspreuk die Jacob nu al zo lang geleden uitgesproken heeft over het hoofd van een van zijn zonen, Zebulon. Heren, open de schriften voor ons, opdat we ze mogen verstaan. En open ons hart ook, opdat dat woord van u ingang mag hebben in ons hart. Dat we het zien mogen dat uw woord een boodschap bevat voor een ieder van ons. En dat dat woord van u kracht doet. Ja, dat we dat zouden mogen ervaren, Heere. Van uw eigen woord hebt u gezegd dat het levend en krachtig is. En dat het doorgaat tot de verdeling van de ziel, van het merg, van de samenvoegselen. En dat het een oordeler der gedachten is en der overleggingen des harten. Zo werkt dat woord, zo werkt u met het woord. En tegelijkertijd zegt u van dat woord dat het ook spijs voor de ziel is. Dat het balsem voor de wonden is. Dat het middel ter genezing is. Heere, maar willen wij de kracht van deze dingen ervaren, zowel in het neergeworpen worden onder de kracht van uw woord, als ook in het gevoed en onderhouden en genezen worden door dat woord, zullen wij die ervaringen hebben, Heere, dan zullen we toch inderdaad de bediening van de Heilige Geest niet kunnen missen. En dat maakt de Heilige Geest zo noodzakelijk, maar dat maakt zijn werk ook zo begeerlijk en zo dierbaar. Heilige Geest, laten we u mogen aanroepen om in ons midden te komen en in ons midden te werken en onder ons uw heerlijk werk ook openbaar te maken. Wilt gij de krachten van dat woord zo in ons leven tot openbaring brengen, dat we waarlijk nieuwe mensen mogen zijn of worden? We zijn van u, o Heilige Geest, afhankelijk. Kom dan, o Schepper Geest, en bezoek uw kerk met al het heil van Christus werk. Bewaar ons voor de zonde. Wat zijn er ook op dat terrein dingen die ons bedreigen, die ons omringen. Ja, wij komen naar de kerk, Heren, maar wij zitten hier, of wij staan hier als zondige mensen. We hebben zoveel bij ons wat voor u niet bestaan kan. Er kleeft zoveel aan onze handen en er woont zoveel in onze harten wat er niet zou mogen zijn. En wat voor uw aangezicht ook niet bestaan kan, zodat wij ook wel mogen bidden of gij de ongerechtigheid van de heilige dingen wilt verzoenen. Dat u het ons geven wilt, o Heere, dat ook de zonden die ons aankleven in uw huis door het bloed van Christus zouden mogen worden bedekt. Maar dat we ook voor de invloeden van dat kwaad dat in ons woont mogen worden bewaard. Wilt u redenen nemen uit uzelf en ons zo nog bezoeken met uw heil. Dragen u ook weer aan u op, degene die niet naar de kerk konden. Ontfermt u zich ook over hen. Vanmorgen hebben we bijzonder onze zieken aan u, de Heere, opgedragen. Wij willen u ook bidden voor anderen, Heere, die vanwege ouderdom of vanwege nog weer andere redenen niet in uw huis kunnen komen. Ga hen ook niet voorbij. En bezoek ook hen met uw heil. Denken aan onze ouden, aan hen die niet eens meer thuis kunnen wonen. We denken ook aan hen die in het verpleeghuis zijn. We denken bijzonder ook aan hen die niet alleen maar lichamelijke gebreken hebben, maar wier geest ook zo omvloerst is en wier gedachten niet meer geordend zijn. En met wie nauwelijks of helemaal geen contact meer mogelijk is, ontfermt u zich ook over hen, Heere. Wat is er door de zonde veel leed gekomen, ziekte en pijn en angst. Maar ook die afbraak, die aftakeling, die ontluistering. Heere, wilt u in uw genade en in uw ontferming ook aan zulke mensen gedenken en hun geest door uw geest bezoeken en verlevendigen. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, weest u overal waar uw woord mag worden verkondigd en waar de boodschap van genade mag worden gepredikt. Degene die gij tot dat werk roept, ze hebben bekwaammaking en ze hebben kloekmoedigheid nodig. En die kunt u ze alleen geven. Heere, geef dat ook in rijke mate, opdat het evangelie verkondigd mag worden zonder aanzien des persoons. En zonder dat gevraagd wordt naar wat mensen willen, dat gesproken zal worden. Dat gevaar bedreigt uw dienstknechten altijd, heren. Geef ze genade om te spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En laten ze niet anders verkondigen dan datgene wat gij hen opdraagt te verkondigen. En wilt gij dat werk dan zegenen, heren? Niet alleen de verkondiging van het evangelie en de ambtelijke dienst, maar ook alle andere arbeid in de gemeente, via het pastoraat, via allerlei andere dingen die gedaan mogen worden, waarbij het woord toch ook centraal mag staan. Wilt u erin meekomen en wilt u het gebruiken en dienstbaar stellen tot de uitbreiding van uw koninkrijk en de verheerlijking van uw grote naam? Heere, denk aan alle die gij over ons gesteld hebt. We hebben een nieuwe regering en die nieuwe regering is met een regeringsverklaring gekomen. En daar zijn heel veel dingen gezegd en er zijn heel veel onderwerpen aangesneden. Maar er zijn ook onderwerpen weggelaten. Juist belangrijke geestelijke zaken. Juist de vraag waar het allemaal vandaan moet komen, ook als het gaat om welvaart en zegen in ons volksleven. De vraag naar de bron, de vraag naar de oorsprong van zegeningen is niet gesteld. De mens gaat zo makkelijk zelf centraal staan. Heren, en dan kunnen we ons wel verheffen op welvaart in deze tijd en economische groei. Maar we hebben, zei het dan buiten onze grenzen, in de afgelopen week gezien dat dat ook zomaar in één keer veranderen kan. En dat zou ook bij ons kunnen gebeuren. U kunt ook in alle onze kastelen en burchten blazen, zodat blijkt dat het luchtkastelen zijn geweest en meer niet. Heren, wilt u dan geven, ook onder ons volksleven en ook bij onze overheid, datgene waar ze zich niet eens bewust van zijn, dat ze dat voor alle dingen nodig hebben. Het licht van uw woord, uw goddelijke gunst. We hebben het er niet naar gemaakt, heren, maar mogen we dan als kerken getrouw bevonden worden om u de heren aan te lopen als een waterstroom en u de heren te smeken dat gij in ontferming toch nog over ons van u afwijkend volk wilt ontfermen. En of u geven wilt dat er een besef mag komen dat we van de God van Israël afhankelijk zijn. Heren, en dan hebben wij ook geen enkele reden om ons te verheffen of ons beter te voelen. Het zou alleen maar getuigen van zelfgenoegzaamheid en fariseïsme. Wij hebben u op het hoogst misdaan, ja wij en onze vaderen tevens. En er is geen enkele reden, heren, waarom u ons nog zou willen gedenken. Er is ook in het kerkvolk geen enkel argument dat u zou moeten bewegen om aan Nederland nog in gunst te willen gedenken. We buigen het hoofd en we hebben ons te verootmoedigen. Laat het in oprechtheid mogen wezen, heren. En dat er nog een volk mag zijn in ons midden, in ons land, dat weet wat het is om de God van Jacob aan te roepen en hem te smeken om onverdiende zegeningen, ook over land en volk, over overheid en onderdanen, over vorstenhuis en burgers. Gedenk ons, o God, in uw genade. En wilt u zich ontfermen naar de grootheid van uw barmhartigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 107e psalm, het 12e, het 16e en het 22e vers. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, laat zulk een eer bewijzen als Heere gunst en macht. Wie wijs is, merkt die dingen en geef verstandig acht. 12, 16 en 22 van 107.
Thank you.
En toen was dan de beurt aan Zebulon. Waarom Jacob dat zo gedaan heeft, daar zal wel niet een definitief antwoord op gegeven worden, want eigenlijk was Zebulon niet aan de beurt. Als het gegaan was zoals dat verwacht mag worden, in volgorde van leeftijd, dan had Jacob na zijn eerste vier zonen, Ruben, Simeon, Levi en Juda, nu de beurt moeten geven aan Dan. Want dat was de vijfde zoon die in het gezin van Jacob geboren werd. Weliswaar niet uit Lea en ook niet uit Rachel, maar uit een van de slavinnen. Maar toch was hij de vijfde en niet Zebulon. Waarom Jacob Zebulon dan naar voren gehaald heeft? Je zou kunnen denken dat hij eerst de zonen van Lea allemaal noemen wil. Hij heeft er vier gehad. Lea heeft er na die vier nog twee gekregen. Maar ook dan zou Zebulon nog niet aan de beurt zijn geweest, want hij had een broer die nog boven hem was, behalve die vier anderen. Behalve Ruben tot en met Juda was ook Issachar ouder dan Zebulon. Dus wat Jacob bewogen heeft om Zebulon nu als vijfde in zijn zegenspreuken te noemen, het zal ons wel leren, en dat zal Gods bedoeling wel zijn, dat het in Gods koninkrijk anders gaat dan in de wereld. En dat Gods normen anders zijn dan onze normen. En dat God wel eens een andere volgorde aanlegt dan dat wij denken te moeten doen. Gebeurt vaker als Jacob, en we lezen dat in het voorafgaande hoofdstuk, in het 48ste, de zonen van Jozef bij zich laat komen, dus zijn kleinzonen, Ephraim en Manasse, dan zegent hij ze ook in omgekeerde volgorde. En als Jozef daar wat van zegt, als Jozef zijn vader Jacob daarop opmerkzaam maakt, dan zegt Jacob, ja, dat weet ik wel, maar zo behoort het te gaan. Zo wil de Heere het. En zo zal het ook ten aanzien van Zebulon wel geweest zijn, dat hij voorrang kreeg boven Issachar en boven andere broers, halfbroers moet ik zeggen, die toch ouder waren dan hij. Opmerkelijk is in ieder geval wel dat als wij de zegen van Zebulon lezen, wij dan ontdekken dat er een betrekkelijke nauwe aansluiting is bij de zegen die Jacob daarvoor heeft uitgesproken, namelijk over Juda. U ziet dat wellicht op het eerste gezicht zo niet, maar ik hoop dat we met elkaar in de overdenking van het woord van God allemaal die conclusie trekken, dat de zegen van Zebulon toch wel heel dicht aan ligt tegen de zegen die over Juda is uitgesproken. Wel nu, over die zegen over Zebulon gaat het dus vanavond. De zesde zoon van Lea. En ik moet u toch eerst weer even in herinnering roepen die problematiek die er in het gezin van Jacob steeds weer openbaar kwam. Ik bedoel de problematiek in het huwelijk van Jacob. Hij was nu eenmaal getrouwd met twee vrouwen, waarvan hij er één beminde en waarvan hij de ander eigenlijk niet beminde. Maar hij was toch wettig met haar getrouwd. Zei dat dan dat dat allemaal terug te voeren was op die streek van Laban, zijn schoonvader. Maar hoe dat ook zij, Lea was toch ook Jacobs wettige vrouw. En deze Lea heeft van haar man gehouden. En omdat zij van haar man hield en naar haar man verlangde, heeft ze het er zwaar mee gehad dat Jacob voor haar geen genegenheid had. En ze heeft het zwaar gehad als ze iedere keer weer ontdekte dat Jacob veel liever bij Rachel was en in de tent van Rachel verbleef dan dat hij bij haar kwam. Dat is moeilijk voor haar geweest. En dat dat moeilijk voor haar geweest is, we hebben er al meer dan één keer iets van gemerkt, dat komt met name openbaar als zij haar kinderen krijgt. Want bij de naamgeving van die kinderen komt dat meer dan eens ter sprake. Dat ze een heimwee heeft naar haar man als de eerste geboren wordt Ruben. Dan zegt ze, de Heere heeft mijn verdrukking aangezien en daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En als de tweede geboren wordt, dan zegt ze, de Heere heeft gehoord dat ik gehaat was. En daarom heeft hij mij nu ook deze tweede gegeven. En als de derde geboren is, Levi, dan zegt ze weer, en dan wordt de naam van de man met name genoemd, ditmaal zal mijn man zich bij mij voegen. Oh ja, daar zit best een soort ontevreden klank in die woorden. Daar zit ook een soort opstandigheid in. Ze is ook wel erg vleeselijk, erg aards bezig. En ze is hierbij niet op haar plaats, maar dat er verlangen is naar Jacob. Dat kunnen we toch wel aanvoelen. Zij die van Jacob is blijven houden en die iedere keer weer ondervond dat haar liefde zo weinig beantwoord werd. We hebben ook gezien dat Lea andere tijden kende waarop ze beter op haar plaats was. Dat was toen Juda geboren werd. Toen zei ze, ditmaal zal ik de Heere loven. Toen was ze een ogenblik boven haar conflicten en boven haar strijd en boven haar verdriet uitgetild. Gelukkig dat die momenten er in haar leven ook zijn geweest. En nu het wonderlijke. Als Zebulon geboren wordt, dan is Lea ook boven haar strijd en boven haar conflicten en boven haar verdriet uit. Als Zebulon geboren wordt en een naam krijgt, dan heeft ze het ook niet over haar man, maar dan heeft ze het over haar God. Kijkt u maar in het 30e hoofdstuk van het boek Genesis. In het 19e en 20e vers. En Lea werd wederom bevrucht en zij baarde Jacob de zesde zoon. En Lea zeide, God heeft mij heeft hij begiftigd met een goede gift. En pas als zij over God gesproken heeft en over de goedheid Gods aan haar, en let u op dat tweemaal herhaalde mij, dat geeft ook wat te kennen, mij, nota bene mij, iemand zoals ik ben, hij heeft mij begiftigd met een goede gift. Als ze zo gesproken heeft in verwondering over de goedheid van haar God, pas dan spreekt ze over haar man. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij noemde zijn naam Zebulon. Oh ja, maar dan is het een verlangen naar Jacob, toch op een andere manier dan bij andere momenten in haar leven. Hier is het een uitzien naar liefde van haar man Jacob, maar dan toch ondergeschikt gemaakt aan de relatie die ze met God mag hebben. En daarom valt de nadruk in deze zegenspreuk op het feit dat zij van de Heere een goede gift heeft ontvangen. En u mag dat ook verstaan als een gift van God waarin ze Gods genade heeft gezien. Niet alleen Gods goedheid, Gods algemene goedheid, maar waarin ze ook iets van Gods genade aan haar bewezen heeft gezien. En nu hoopt ze, en nu is het ook zuiver, nu ze aan Gods kant mag vallen en nu ze zich over Gods goedheid over haar mag verwonderen, nu hoopt ze dat haar man, die toch ook dat leven der genade kent, ook die goede gift van de Heere zal herkennen en zal bedenken dat zijn taak nu ook is haar liefhebben. Dan mag ze toch naar verlangen. Als je toch wettig getrouwd bent, dan mag je toch verlangen naar de liefde van degene met wie je getrouwd bent. Naar de liefde van je wettige man. Of de liefde van je wettige vrouw. Er zijn er vandaag die dat lijden van Lea bij herhaling beleven. Er zijn vandaag ook vrouwen En er zijn vandaag ook mannen die getrouwd zijn, maar die net als Lea beleven, hij of zij houdt niet echt van me. En dan hoef je elkaar nog niet direct te verdenken dat er een ander in het spel is. Maar je kunt je wel ellendig voelen en verdrietig voelen en leeg en verstoten voelen als je keer op keer tevergeefs naar de blijken van de liefde van je wettige echtgenoot of echtgenote uitziet. Altijd maar weer die teleurstelling. En als ik deze dingen noem, heel praktisch, dan zou het best kunnen wezen dat er hier vanavond zijn die hun relatie tot hun man of hun relatie tot hun vrouw is grondig zouden moeten herzien. Bij wie er op dat punt waarachtige bekering moest komen. Ook op dit terrein stelt het woord van God zijn goddelijke eisen. En als je het elkaar beloofd hebt, en dat heb je toch. Maar nu hoopte Lea dus, zo lazen we in de 20e vers van Genesis 30, dat Jacob ook zal herkennen dat zij van de Heere een goede gift heeft ontvangen. En dat hij daarom, en dan komt het, dat hij daarom haar zal bijwonen. Bij haar zal wonen. En niet altijd bij Rachel zal zitten. Maar ook bij haar zal wonen. En dat geeft haar de naam van haar kind in. Dat wonen waar ze op hoopt. Want Zebulon, de naam Zebulon, hangt met het Hebreeuwse woord voor wonen samen. En weet u wat er nou gebeurt als Jacob op zijn sterfbed ligt? Jacob is op zijn sterfbed, Jacob is in zijn levensavond, toen hij alleen was, toen hij weduwnaar geworden was, toen Rachel, die was de eerste gestorven was, maar toen Lea daarna ook gestorven was, Jacob is in zijn weduwschap veel met Lea bezig geweest. Wel een beetje laat, en voor de beleving van Lea zelfs ook wel te laat. Maar Jacob heeft aan het eind van zijn leven, en je kunt dat uit een aantal gegevens uit het woord van God toch opmaken, Jacob heeft in het eind van zijn leven iets teruggekregen van wat hij Lea onthouden heeft. Ik bedoel, dat is naar hem toegekomen. Dat hij met Lea niet geleefd heeft zoals dat in de echtelijke relatie zijn plicht was geweest. Ik lees dat bijvoorbeeld in het 31ste vers van het 49ste hoofdstuk van Genesis. Als Jacob, nadat hij zijn zonen al die zegeningen heeft meegegeven, nog zijn laatste wilsbeschikkingen bekend maakt, dan spreekt hij er ook over waar hij begraven wil worden. Een zegen als een mens daar zelf ook nog regelingen voor mag treffen. Als hij klaar is om God te ontmoeten en als hij degene die straks achterblijven nog allerlei dingen mag vertellen, ook ten aanzien van zijn of haar begrafenis. Zegen als je van God die genade ontvangt dat je het in dat opzicht je nabestaanden nog een stukje gemakkelijker mag maken. Jacob heeft dat ook mogen doen. En dan zegt hij, als hij aangegeven heeft waar hij begraven wil worden, al daar hebben ze Abraham begraven en Sarah zijn huisvrouw, daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw en daar heb ik Lea begraven. Dan spreekt hij vlak voor de dood over Lea. Hij is in gedachten bij haar. Zij is in zijn geest. En dat ze in zijn geest is, dat blijkt ook als zij gaat spreken over Zebulon. Zebulon, wat zei Lea, ditmaal zal mijn man mij bijwonen. Daarom, Zebulon, je moet de naam dragen waarin de gedachte van dat wonen doorklinkt. En als Jacob Zebulon gaat zegenen, dan sluit hij naadloos bij die zegen, bij die wens van Lea aan. Hij gaat het ook over het wonen hebben. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal naar Sidon zijn. Met nadruk spreekt Jacob dus over het wonen van Zebulon. Over de woonplaats van deze zoon en zijn nageslacht. Ik hoor iemand zeggen, is dat dan zo belangrijk waar iemand woont? Ja, kennelijk wel, want Jacob heeft dat met nadruk naar voren gebracht. De woonplaats van Zebulon. Is dat zo belangrijk? Moet dat nou met nadruk vermeld worden? En is dat het enige wat van Zebulon gezegd kan worden? Moet u zich eens indenken. Dat het enige wat de mensen van u zouden weten, het adres waar u woont is. Meer niet. Ze zouden van u zelf niks weten en ze zouden alleen maar weten, oh, die woont daar en daar. Dat is toch wel erg weinig. En het is dan vooral erg weinig als die woonplaats ook nog niet zoveel bijzonders voorstelt. En dat is ook nog het geval bij Zebulon. Zijn woonplaats stelt echt niet zoveel voor, want waar komt hij terecht? Hij zal aan de haven der zeeën wonen, hij zal aan de haven der schepen wezen. En leest u dat in het boek Jozua, als het gaat over de verdeling van het land, dan blijkt dat Zebulon, de stam van Zebulon, zijn woonplaats krijgt ergens helemaal in het noorden van Israël. Tegen de grenzen van het land Kanaan aan, helemaal aan de rand, zo ver weg. En dan ook nog aan de kust, aan de oever, aan de rand van de Middellandse Zee. En dat het helemaal aan de rand is, dat het helemaal ver weg is, dat blijkt ook nog als Jacob met nadruk hier in dat 13e vers spreekt, in het laatste deel, zijn zijde zal zijn naar Sidon. Sidon, nog over de grens heen. Daar, helemaal daar. Daar zal Zebulon wonen. Dat heeft ook nog bijzondere consequenties. U weet dat het volk van Israël bestond uit mensen die aan veeteel deden en die aan de akkerbouw zouden gaan doen in het beloofde land. Dat was van meet af eigenlijk het handwerk van de zonen van Jacob. Schaapherders waren ze. Ze trokken met hun schapen her en der. En dat zullen ze in het land der belofte straks ook gaan doen. De veeteelt zal een deel van het volksbestaan worden. En de akkerbouw, de landbouw. Maar de stam van Zebulon wordt door zijn woonplaats eigenlijk gedwongen om een ander handwerk te gaan kiezen. Ze moeten de zee op. Daar ligt hun werk, de visserij en de handel. En dat zal best wennen zijn voor Zebulon, als je altijd ook aan de landbouw en aan de veeteelt gedaan hebt. Dan valt het nog niet direct mee om over te schakelen op een totaal ander handwerk. En ik denk dat als Zebulon daar zo met gebogen hoofd bij zijn stervende vader staat en als de hand van Jacob een ogenblik rust op het hoofd van Zebulon. En als hij hoort, deze Zebulon, wat zijn vader hem te zeggen heeft, dat het hem toch wel tegengevallen is. Is dat nou alles? Is dat nou alles? Zebulon? Je woonplaats zal daar en daar zijn. Helemaal aan de grens. Ver weg. Van het centrum van het volk, ver weg van het heiligdom, ver weg bij het huis des Heren vandaan. En je moet je er ook nog op voorbereiden dat je nageslacht een heel ander handwerk moet gaan hanteren. Dat is alles. Ik kan me indenken dat Zebulon daar toch wel teleurgesteld over geweest is. Dan heb je net gehoord wat vader Jacob tot je broer Juda gezegd heeft. Heb je net gehoord de zegen die de Heere via Jacob over Juda heeft uitgesproken? Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Het is allemaal evangelie wat Jacob heeft mogen profeteren over Juda. Over de Messias die uit hem komen zou. Over de koning die regeren zou. Tot wie de volkeren vergaderd zouden worden. Over de zegen van zijn rijk, over de welvaart in zijn heerschappij. En als dat dan allemaal gezegd is en Zebulon de beurt krijgt, dan hoort Zebulon alleen waar zijn woonplaats zal wezen. En dat nog ver weg ook. Een schrale zegen. Vindt u niet? Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar ook dit is door God bepaald. Want als straks de verdeling van het land onder leiding van Jozua plaatsvindt, dan wordt het lot geworpen. En het lot, en dat wordt door de Heere bestuurd, het lot van Zebulon wijst inderdaad aan dat hij aan de kust gaat wonen. En dat zijn zijde daar naar Sidon zal wezen. Dat wordt door God bepaald. De Heere bestuurt ook die dingen, wist u dat? Dat de Heere ook onze woonplaats aanwijst. Dat ook het werk wat we dagelijks doen, niet buiten de voorzienige leiding en de goddelijke besturing omgaat. Dat de manier waarop we ons dagelijks leven, in ons dagelijks leven ons brood verdienen, dat de plaats waar we te werk gesteld zijn, dat een ja of een nee op een sollicitatiebrief, dat al die dingen ook onder Gods bestuur staan. Het zoeken van een baan om eerlijk aan de kost te komen. En het negatieve antwoord dat je er soms op krijgt. Wat een grote teleurstelling kan betekenen. Een verklaring van de dokter dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden. De onmogelijkheid om als je ergens ontslag gekregen hebt toch weer aan het werk te komen. Al die dingen gaan niet buiten de besturing en de leiding van de Heere om. Waar we wonen ook niet. En nu kan een mens het met die dingen moeilijk hebben. Er zijn dingen, en ik roep ze eigenlijk op als ik een aantal concrete voorbeelden noem. Er zijn dingen die inderdaad vragen kunnen oproepen. En die iets kunnen blootleggen van een innerlijk conflict, een innerlijke strijd, misschien wel een innerlijke ontevredenheid, waar we tegenover elkaar, tegenover mensen misschien niet over spreken, maar wat de Heere toch wel signaleert in ons hart. Het is ook niet eenvoudig. Zebulon moet het er ook mee eens worden, dat hij niet de zegen van Juda krijgt. Dat hij niet eens de buurman van Juda mag zijn, maar dat hij ver weg een plekje aangewezen krijgt. En dat hij van veeteler en akkerbouwer visserman of handelaar op het water moet worden. Hij moet het er best mee eens worden, maar dat is het in ons leven vaak niet waar. Dat wij ons aan de wil van God, aan de besturing van de Heere leren onderwerpen. Gods wil is wet. Ook als het anders gaat dan we hadden gehoopt. Dat is geen makkelijke oplossing die ik hier geef. Ik weet dat dat ook een hele strijd kan wezen om je aan de wil van God gewillig te onderwerpen en van harte te belijden, te bidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Uw wil geschieden, als het mij tegenzit, als het anders gaat dan ik had gehoopt. Uw wil geschieden. Als ik het er in eerste instantie niet mee eens ben en helemaal niet mee eens kan worden. Als ik de ernstige verdenkingen bij me voel bovenkomen dat de Heere onrecht doet en dat de Heere zich vergist heeft. Ik weet wel, het is geen gemakkelijke oplossing die ik aandraag en het kost strijd. Maar het is wel de weg die we moeten leren gaan. Heere, gij zijt God. En als u me een plekje aanwijst, ver weg, is dat uw wil. En als u de dingen in mijn leven anders doet dan ik had gehoopt, dan moet ik me leren schikken om te volgen, zonder vragen. Alles wat gij doet, is goed. En als je het zo beleven mag, dan kan er in zo'n schrale zegen nog wel eens een echte zegen blijken te liggen. En dat heeft Zebulon ondervonden. Want hij heeft zich mogen schikken naar dat beleid van de Heere. En hij is niet aan de gang gegaan om straks in zijn nageslacht met Jozua afspraken te maken dat het toch een beetje anders zal mogen gaan dan het lot aanwijst. Zebulon is niet in zijn stamoudsten naar Jozua toegestapt en ze hebben niet gezegd, ja, maar daar zijn we het eigenlijk niet mee eens en dat is zo ver weg en dan horen we er eigenlijk niet meer bij. We willen een beetje meer in het centrum van het land wonen. Ze hebben niet geprobeerd zelf eigenmachtig Gods plan, Gods beschikking te veranderen. Moet een mens toch heel voorzichtig mee zijn met veranderingen aan te willen brengen in wat de Heere over ons heeft bestuurd en beschikt. En we zullen niet zomaar weg mogen lopen en weg kunnen lopen van de plaats waar de Heere ons gezet heeft. En dat mag zeker niet zonder dat wij ook echt uit de grond van het hart hebben leren bidden. Uw wil geschieden. Maar Zebulon heeft het geleerd. Zich aan de wil des Heeren te onderwerpen. En ze zijn gaan wonen waar Jacob zei dat ze zouden gaan wonen. Aan de haven der zeeën. Bij de haven der schepen. En ze zijn de zee gaan bevaren. En ze zijn de handelslui van Israël geworden. En ze hebben geleerd dat God andere maatstaven aanlegt ten aanzien van wat belangrijk en wat onbelangrijk is dan de maatstaven die wij met onze wereldse en aardse en kortzichtige inzichten geneigd zijn aan te leggen. En toen Zebulon gewillig is gaan wonen op de plek van Gods beschikking, en toen ze zijn gaan doen het werk van Gods beschikking, en toen ze tevreden zijn geweest met wat de Heer hen toebedeeld heeft, toen is Zebulon geworden wat zijn moeder Lea al gezegd had. Een goede gift. Een gift van Gods genade. En Zebulon heeft het ook mogen leren om van de gaven Gods te leven. En toen is die rijk geworden, deze stam. Toen werd de zee een bron van zegeningen. Dat heeft Jacob weliswaar niet gezegd, maar dat hebben we zojuist gelezen als een woord uit de mond van Mozes. We hebben er al meer even een ogenblik bij stilgestaan, dat wat Jacob gezegd heeft, met andere woorden, door Mozes is herhaald of door Mozes ook is aangevuld in dat 33e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Een van die hoofdstukken waarin ons verteld wordt op welke wijze Mozes van het volk Israël heeft afscheid genomen. Hij heeft dat lied gezongen in vers 32. En hij heeft die zegeningen over de stammen van Jacob van Israël uitgesproken. En daar kwam ook Zebulon aan de beurt. En in het 19e vers van het 33e hoofdstuk van Deuteronomium, daar lezen wij dat Mozes spreekt, tweede deel van vers 19, over de overvloed der zeeën die ze mogen zuigen en over de verborgen dingen van het zand. De verborgen schatten mag je ook lezen, die in het zand verborgen liggen. Er is dus overvloed, de overvloed der zeeën en er zijn dus schatten. Nou, dat wijst op rijkdom, overvloed, schatten. En van wie komt dat? Wie geeft die overvloed? Dat ze die overvloed van de zeeën mogen zuigen, dat wijst erop dat het niet hun eigen product is. Dat ze het met hun netten mogen ophalen, dat bewijst dat het niet hun prestatie is. Er is één die de vis in de netten gestuurd heeft. Er is één die de overvloed van de zeeën gegeven heeft. En ze mogen die inhalen, als het ware inzuigen. En die schatten die verborgen liggen in het zand, wie heeft ze daarin verborgen gelegd? Wie heeft die goede, die kostbare dingen in het zand verstopt? Of dat nu het barnsteen is, zoals sommigen zeggen. Of dat nu de purperslak is, die later ook inderdaad veel geld waard bleek te zijn. Maar het zijn de gaven die God in het rijk der natuur gelegd heeft, waar Zebulon uit ontvangen mag. Zeker, ze moeten ervoor werken. Ze moeten de zee bevaren, als vissers of als handelaars. Maar de Heere zegent hun arbeid. En ze mogen delen daar in Zebulon, in welvaart. Gods goede gaven mogen ze ontvangen. In de weg van hun gewillige onderworpenheid, in de weg van hun gewillig buigen onder de wijsheid van het godsbestuur. Want hij wilde ze daar hebben en hij wilde ze zo daar hebben. En toen ze zo zich voegden naar Gods wil, toen kwam de zegen uit de zee en uit het zand. Maar tegelijk met de zegen, en dat kan niet anders in dit leven hier op aarde, komt ook de verleiding. Tegelijk met de overvloed van de zeeën en de verborgen schatten van het zand komt ook het gevaar. Want als de Heere je dan inderdaad volle netten geeft, en als de Heere je dan inderdaad ook nog dingen doet ontdekken in zijn natuur die hij daarin verborgen heeft, dingen die waardevol zijn, dingen die geld opbrengen, dingen die de levensstandaard verhogen, dan is er het gevaar van het materialisme. Dan is er het gevaar, als je in de handel gaat, zoals Zebulon, dat je tot allerlei compromissen gaat komen, waardoor je als mens je hoe langer hoe meer ook denkt te kunnen permitteren. Kun je dan je geweten nog zuiver houden? Jacob heeft dat voorzien. En Jacob heeft gezegd dat de zijde van Zebulon naar Sidon moest zijn. En dan moet u dat woordje zijde maar opvatten in de zin van zijn achterzijde, want dat betekent het. Zijn achterzijde moet naar Sidon gekeerd blijven. Sidon aan de andere kant van de grens. Sidon in het heidenland. Wel vlak in de buurt. En straks ligt daar ook nog Tyrus, die rijke handelsstad. En de handelaars uit Zebulon zullen nog wel wat te doen hebben met de handelaars van Tyrus. En ze zullen de markt in Tyrus en Sidon geregeld moeten gaan bezoeken. Maar pas op, Zebulon, laat u niet besmetten met de geest van Sidon. Besef dat u toch altijd met uw achterkant naar Sidon moet blijven staan. Besef dat die wereld u innerlijk en geestelijk vreemd moet blijven. Al moet u er komen om uw handel te verrichten. Al moet u er komen om uw werk te verrichten. En wat praktisch is dat, niet waar? Want wij komen met ons werk soms ook in omgevingen waar je een totaal andere sfeer ervaart en beleeft. En een totaal andere geest aantreft dan de geest thuis en de geest in de kerk waar je zondag zit. En je kunt er toch niet wegblijven. Laat uw achterzijde altijd naar Sidon gekeerd zijn, gemeente. Al moet je er zijn, wees er nooit één mee, geestelijk. En blijf van de besmetting onder Gods genadige bescherming alstublieft vrij. En wanneer kan dat? Wanneer kan de achterzijde van Zebulon naar Sidon gekeerd zijn? Alleen als de vreze Gods zijn deel is. Alleen als de vreze des Heren in het leven van een mens de toon aangeeft. Anders kom je in de greep van de materie terecht. En anders wordt de rijkdom een strik. En anders ga je schade lijden aan je ziel. Zoals zoveel dat al ondervonden hebben of niet. Zoveel die het in de wereld voor de wind ging, zijn met die wind van het woord van God en van de dienst des Heren weggewaaid. En hun zijde is niet langer naar Sidon. Zal ik eens een Bijbels voorbeeld noemen? Dat ging dan niet over Sidon, dat ging over Sodom. Dat was Lot. Die had een keer gekozen. En die had zich bij zijn keus laten leiden door datgene wat zo verleidelijk was. Oh nee, Lot was niet van plan om in Sodom te gaan wonen, kun je denken. Hij wist wel dat de mannen van Sodom grote zondaars waren, dat daar de wereld in optima forma was, daar wilde Lot niet bij horen. Hij ging bij Sodom wonen, op een afstandje. Maar dat is maar tijdelijk. Want als je achterzijde niet naar Sodom gekeerd is, Lot, en als je toch met je gezicht naar Sodom gaat staan, dan komt de volgende stap. Dan ga je toch dichterbij wonen. En toen sloeg Job zijn tenten op tot aan Sodom toe. Dan is hij er vlakbij. En lees je nog een paar hoofdstukken verder in het woord van God. Dan tref je Job, Lot aan in Sodom. En wat heeft hij daar bereikt? Wat heeft hij daar bereikt in Sodom? En wat is er op hem? En wat is er op zijn vrouw van invloed uit Sodom uitgegaan? En wat hebben zijn dochters daar opgenomen aan zondige gedachten en ellendig levenspatroon? En daarom, het is zo belangrijk, gemeente, waar we ook wonen, en wat we ook te doen hebben. En wat ons handwerk ook is. Of dat nu in de handel is. Of dat nou op een andere manier is. De achterkant naar Sodom. Naar Sidon. Laten er grenzen blijven. En laten we niet wereldgelijkvormig worden. En hoe is het nou met Zebulon gegaan? Gemeente, het prachtige van het woord van God is dat Zebulon kennelijk naar die raadgeving, naar dat advies, naar dat vermaan van Jacob geluisterd heeft. Er waren grote gevaren voor Zebulon. Maar het woord van God geeft een aantal plaatsen waaruit wij mogen afleiden dat in Zebulon toch het besef geleefd heeft. Nee, wij moeten niet met Sidon meedoen. Wij moeten daar toch innerlijk vreemd van blijven. Wanneer is dat gebeurd? In de dagen toen de richteren richtten. In de dagen van Barak en Deborah. In het boek Richteren hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Dan blijkt dat als er strijd gevoerd moet worden tegen de Kanaanieten, de Kanaanitische koning Jabin en zijn krijgstoverste Sisera, ik ga dat allemaal natuurlijk niet noemen, maar dan blijkt dat de stam van Zebulon inderdaad meegedaan heeft in de strijd tegen die vijanden. En ik lees in het lied van Deborah in het vijfde hoofdstuk van het boek Richteren: Zebulon, het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ter dood. Ze hebben er in die vrijheidsstrijd tegen de vijanden die Israël uit de bezitting wilden verdrijven. Ze hebben dus in de strijd tegen de vijanden van de Heere die het op de ondergang van het volk des Heeren voorzien hadden. Ze hebben het in die strijd gewaagd met God. En ze hebben dapper gestreden en ze hebben, zo zegt Deborah, in die strijd hun ziel zelfs versmaad ter dood toe. Ze hadden zichzelf ervoor over in de strijd voor de vrijheid van het volk des Heeren, tegen de vijanden des Heeren. Dat kan alleen als de vreze des Heeren in het hart de toon aangeeft. Als David koning wordt van alle stammen, eerst was hij het natuurlijk alleen over de stam van Juda, maar als David koning wordt over alle stammen van Israël, dan worden die stammen, de andere stammen, allemaal uitgenodigd om ook naar Hebron te komen. Ook uit Zebulon. En dan gaan er 50.000 Zebulonieten naar David toe. En die worden in het eerste kroniekenboek allemaal getypeerd als mannen met een onwankelbaar hart. Oh, wat wordt hier de profetie van Jacob gesproken over het hoofd van zijn andere zoon, Juda, bewaarheid. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Ziet u Zebulon op zijn plaats?
Ziet u hem erkennen waar zijn plaats is? Ziet u hem ook erkennen waar de plaats van Juda is? Hij buigt zich voor zijn broer. En hij aanvaardt in David het koningschap. En heel mooi. En dan zijn we nog even in het tweede boek Kronieken. In de dagen van Hiskia. Hiskia gaat het paasfeest vieren. Natuurlijk in Jeruzalem waar Hiskia koning was. Maar Hiskia is gunnend. En hij laat de uitnodigingen om het paasfeest te vieren niet alleen maar uitgaan in zijn eigen rijk, in Jeruzalem en in Juda. Maar hij laat die uitnodiging om het paasfeest te vieren ook uitgaan in het tienstammenrijk. En als de boodschappers van het koninklijk hof in Jeruzalem in de buurt van Zebulon komen, dan zijn er in Zebulon mensen wier hart door de Heere bewogen wordt om in de waarachtige liefde tot God en tot zijn dienst de reis naar Jeruzalem te gaan maken en daar het paasfeest mee te vieren. Ja, die boden van Hiskia die werden belachen en die werden bespot. Maar zo lezen we evenwel, en daar hebt u het geheim, verootmoedigden zich sommigen uit Aser en Manasse en van Zebulon. En ze kwamen te Jeruzalem. Daar heb je Zebulon, de geestelijke mens. Verootmoedigd voor God. En wat een wonder hebben die mensen het uit Zebulon ervaren. Dat er nog een paasfeest gevierd werd. En dat er nog een paaslam aangewezen werd. En dat er nog bloed vloeide. Ook voor hen die in waarachtige verootmoediging voor God kwamen buigen, die de afgoden niet dienden, wie er achterzijde naar Sidon gekeerd was, en wie er gezicht gericht was naar het heiligdom, naar het huis des Heren. Dan is het dus toch geen bezwaar als je ver weg woont. Dan is het toch geen bezwaar dat Zebulon helemaal aan de noordgrens woont. Ook daar werkt God. Ook daar verootmoedigt God door zijn Heilige Geest een zondaar. Ook daar werkt Gods Heilige Geest waarachtig verlangen naar het paaslam en naar het bloed van het paaslam. Ook daar breekt God harde zondaarsharten, zodat ze zich verootmoedigen mogen. En dan wordt het nog rijker, gemeente. Want dan wordt de woonplaats van Zebulon. En daar wonen straks nog andere stammen ook. Issachar en Naftali wonen in diezelfde noordelijke omgeving. En ze vormen samen de bevolking van Galilea. Ik zei, dan wordt de woonplaats van Zebulon ook de woonplaats van de Heere Jezus. Want wat zegt het profetenwoord dat vervulling krijgt in het vierde hoofdstuk van het Matthäus-evangelie? Als Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land van de schaduw des doods, hen is een licht opgegaan. Dan mag Zebulon het ook nog beleven dat de Heere Jezus Christus in hun midden komt wonen. En dat in hem het goddelijk genadelicht wordt ontstoken. En dat de duisternis waar zij krachtens hun bestaan als gevallen kinderen van Adam in verkeren, door dat licht van Christus wordt beschenen. Daar, juist daar, gaat de Heere zijn discipelen roepen. Uit Zebulon en uit Naftali, daar komen ze vandaan, die Galileese mannen die door de Heere Jezus straks gebruikt zullen gaan worden om zijn apostelen te zijn en om het evangelie uit te dragen. Daar mogen ze gaan doen wat Mozes ook al geprofeteerd heeft in dat 33e hoofdstuk van Deuteronomium. Dat ze de volken mogen nodigen tot de berg. Tot de berg des Heren. Tot de dienst des Heren. En dan kunnen we de vraag stellen, kan uit Zebulon iets goeds voortkomen? Kan uit Galilea iets goeds voortkomen? Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Ja. God doet zijn eigen zoon in Nazareth opgroeien. En zo krijgt Zebulon het heil des Heren heel dicht bij zich gebracht. Ziet u wat een zegeningen de Heren eraan geeft. Als een mens zich mag schikken in de weg des Heren. Ook als het aanvankelijk vragen oproept en innerlijke tegenspraak misschien wel oproept. Als Zebulon gewillig gemaakt wordt om te gaan wonen waar God wil dat hij woont. Dan maakt God het ook waar. Ik weet waar gij woont. En dan zoekt hij ze op. En dan mag het volk dat in duisternis woont zelfs een groot licht zien. Waar woont u? Waar woont u in geestelijk opzicht? Misschien zegt u, ja, voor uw gevoel, voor mijn gevoel woon ik zo ver weg. Zo ver bij Jeruzalem vandaan. Zo ver bij het heil des Heren vandaan. Het zegt niet zoveel waar een mens woont. Het is niet zo belangrijk. Als God van ons zegt, ik weet waar gij woont. En als God dat maar weet. En als God ons maar bezoekt daar waar wij wonen. En als God ons daar waar wij wonen. Hoe ver voor ons gevoel dat ook weg mag zijn van Jeruzalem of van ik weet niet wat allemaal. Als God ons daar waar wij wonen maar dat licht doet opgaan. Hebt u dat al gezien? Hebt u dat wondere genadelicht dat in Christus is verschenen in uw leven al mogen aanschouwen? Of hebt u nog, en dat zijn zegeningen van de Heere, daar niks van af. Maar het is verkeerd als je er genoeg aan hebt, aan de overvloed van de zee. En aan de verborgen schatten van het land, van het zand. Een mens kan ook in de zegeningen verstrikt zitten. En dat is het geheim van Zebulon, dat is ten diepste niet geweest. Dat de Heere hem met welvaart bedeelde. Het geheim dat in Zebulons stam openbaar gekomen is in twee woorden te zeggen. En dat zijn de twee dingen, gemeente, die wij ook in de persoonlijke beleving niet kunnen missen. Datgene wat je daar leest van die mensen die naar het paasfeest van Hiskia komen. Verootmoediging. En dat andere wat je leest in die vervulde profetie in Matthäus 4. Het licht. Gods licht. Dat hebben u en ik nodig. Waar we ook wonen. Al is het nog zo ver weg. Verootmoediging. Ik ben een verloren zondaar. Ik ben een albederver. Ik heb tegen God en tegen zijn geboden misdaan. Ik ben het niet waard dat de Heere op me neer zou zien. En als de nodiging dan komt om tot het paasfeest te komen, dan gaat er een snaar trillen in de ziel. Want dat paaslam kreeg je nodig. En het bloed van het paaslam werd onmisbaar. En het wordt een wonder als het evangelie nog verkondigd mag worden. En als de naam van de borg en zaligmaker nog genoemd mag worden. En in waarachtige verootmoediging neemt zo'n mens dan de toevlucht tot de voorgestelde hoop. Heere, wees gij mijn borg. En als het de Heere behaagt om dat licht te laten scheiden in je duisternis. In je duisternis van je verdorven bestaan, dat de Heere dan komt en dat hij met dat licht komt en dat hij het ook nog toepast aan je ziel, zodat je het echt zien mag. Zodat je er echt door bestraald mag worden. Wat een wonder van genade om dan te mogen beleven dat God het zo waar maakt. Ik weet waar gij woont. Een andere vraag, gemeente. Naar welke kant is uw achterzijde gekeerd? Naar Sidon of naar Jeruzalem? U begrijpt het wel. Om echt gezegend te zijn, Hebben we niet de verborgen schatten van het zand nodig? Hebben we zelf niet de overvloed van de zeeën nodig om die in te zuigen? Om echt gezegend te zijn, hebben we niet de gaven nodig? Hebben we de gever nodig, de Heere zelf? Anders gezegd, om echt gezegend te zijn, hebben wij nodig die onuitsprekelijke gave. Nou ben ik weer bij Lea terug in haar kraambed. Toen ze dat kind, haar zesde zoon, in armen had. En toen ze zei, God heeft mij met een goede gift bedeeld. En zo heeft ze het beleefd. Maar er is iets wat daar bovenuit gaat. Als je het weten mag, door genade geleerd, God heeft mij arme zondaar, verloren schepsel, God heeft mij met zijn onuitsprekelijke gave bedeeld. En dat is het wat we nodig hebben. Geef mij Jezus. Amen. We zingen het eerste deel, dat zijn de eerste vier regels van het derde vers van Psalm 27 en daarna de laatste vier van het tweede vers. Dus eerst 3a en dan 2b van 27. Laten wij danken. Heere, geeft u ons zo'n Zebulons portie. Dan staan we niet vooraan, maar dat hoeft ook niet. Als u het geeft zoals u het Zebulon gegeven hebt, gewilligheid om te wonen waar gij ons een woonplaats en een werkplaats aanwijst, gewilligheid om achter u aan te gaan, gewilligheid om het uit de grond van het hart te zeggen en het ook te beleven. Uw wil geschieden, uw wil alleen. Dan komen er ook zegeningen op. Dat heeft Zebulon ondervonden. Stoffelijke zegeningen. Maar nog veel rijker geestelijke zegeningen. Wat een zegen, wat een voorrecht dat u ze daar juist de verootmoediging gaf. En dat u ze daar juist het licht deed aanschouwen. Heere, geeft u ons ook alle zo'n Zebulons portie. Al wonen we dan ver weg, als u dan maar weet waar we wonen. En als u dan maar weet wat we nodig hebben. En als u maar weet wat onze geestelijke behoeften zijn. En als u ze ook maar vervult uit uw volheid in heerlijkheid. Heere, we danken u voor uw woord. dat ons ook in deze avond nog mocht worden verkondigd. Wilt u het gebruiken, wilt u ons onderwijzen, wilt u ons de rijkdommen en de schatten van de schrift doen zien, maar wilt u ze ook toepassen aan ons hart, opdat wij beleven mogen wat gij ons laat prediken. En dan met name ten aanzien van dat licht en ten aanzien van die onuitsprekelijke gift in Christus, uw lieve Zoon. Heere, gedenk ons verder. Neem ons allen voor uw rekening. We bidden u voor onze broeder Kivit, die deze week zijn laatste examen aan de universiteit moet doen en dan ook hoopt beroepbaar gesteld te mogen worden in onze kerken. Heere, geef dat dat alles ook voorspoedig zijn verloop mag hebben en dat hij inderdaad op deze wijze zijn wens mag verkrijgen en dat hij ook door u de Heere zal mogen worden ingeschakeld eerlang in het werk in uw koninkrijk, in de dienst des woords. Wilt u gedenken, Heer, aan de arbeid van de synode die in de afgelopen week begon en die verderop in de volgende maand zal worden voortgezet? Wilt u de commissies die aan het werk zijn gegaan met de verschillende opdrachten zegenen? En Heere, woon toch in onze kerken met de krachtige en de heerlijke werking van uw Heilige Geest. En wilt u uw genade onder ons nog heerlijk openbaren, onder ons en in al de kerken in ons land. Geef getrouwheid om te blijven bij wat gij hebt gegeven en om door te geven wat het waard is om doorgegeven te worden. Bouw de muren van Jeruzalem op en vergader Israëls verdrevenen. Hoor ons zo, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.